Goedenavond, gemeente en gasten, allemaal hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Breeman uit Heteren zal voorgaan. En de organist is ook vanavond Ilko van Vliet. De bloemen zijn vanochtend als groet van ons allemaal gegaan naar familie Gaasbeek. Van de Polderstraat voor de goede orde, want er zijn er meer van. De collecten in de dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Fineke Jansen en het werk wat ze doet in Bolivia. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte is van harte bij u aanbevolen. Als intochtslied gaan we nu staande zingen lied 231 vers 1, 2 en 3 uit de bundel Op toonhoogte. Ik wens u alle hier in de kerk en die thuis meeluisteren of kijken via Kerkomroep een rijk gezegende dienst toe.
Heer, in uw heiligdom vraagt uw aanwezigheid om stil te zijn. Het is goed om een moment van stilte te nemen. En dat moment mag gevuld zijn met aanbidding, verwondering, bewondering. En van onze God en Vader en onze Verlosser Jezus Christus. En ook verwondering over wie de Geest is en wat de Geest ook doet. Ook vanavond in ons midden. Laat het moment stil zijn. Stilte die gevuld mag zijn met lofzang en aanbidding. U die troont op de lofzang van uw volk. En we willen het uitspreken en beleiden dat onze hulp en onze verwachting van u is. Van uw Vader, u die ons zondaars nodigt tot uw heil. En van u, Heer Jezus Christus, Zoon van God, Zoon des mensen, u die ons vrijkoopt en wast in en met en door uw bloed. En van u, Heilige Geest van God, u die ons opnieuw geboren doet worden en ons uit Jezus Christus doet leven. En geliefde gemeente, ook gast in ons midden, genade, barmhartigheid, vrede, zij u en jullie van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Paar coupletten uit de psalm 25, de nieuwe berijming. De psalm die gaat over de verborgen omgang met God. Wat verlangt God naar die omgang met een ieder van ons? Psalm 25, vers couplet 2 en couplet 7. Geslagen bij 1 Koningen 17, maar dat is een handeling, hè? De Bijbel openen, maar de Heilige Geest die opent onze ogen en ons hart voor wat God tegen ons te zeggen heeft. En we worden ons dat bewust, juist ook in het gebed, zullen we samen bidden om die opening, waardoor we ook werkelijk God mogen ontmoeten en het ontmoeten van elkaar een geweldige diepte en glans krijgt, zullen we samen bidden. Heer onze God, barmhartige en liefdevolle Vader in de hemel, wij danken en wij loven u dat we op deze mooie zondagavond hier bij elkaar mogen zijn. En we geloven dat u ons samengebracht hebt. We kunnen hier vanuit hele verschillende motieven gekomen zijn. Met verlangen in ons hart. Of uit een zeker plichtsbesef. En dat kan ook nog samen gaan. Maar we bidden u dat we door u verrast zullen worden. U bent immers een verrassend God. Een verrassende Vader. Die mild geeft. Wijsheid en liefde en genade en kracht en vergeving en nieuwheid van leven. Het is allemaal in uw milde handen. En wij danken u dat u het zelf tegen ons zegt en het ons laat weten dat u via uw zoon, via het offer van uw zoon, op het kruis van Golgotha naar ons kijkt. En dat dan er niet alleen milde handen zijn, maar ook vriendelijke ogen bij uw Vader. Ogen die niet anders kunnen dan toornen over de zonde en over alles wat onze verhouding tot u verstoort en verknoeit. En die om Christus wil zo vriendelijk staan. O, dat licht. Het licht van uw vriendelijk aangezicht. Dat we dat met elkaar mogen weten en beseffen en beleven en ervaren. Het licht dat van buitenaf via de zon nog vriendelijk door de ramen schijnt. Zelfs op dit uur, nu. Maar dat is het afgevlakte licht, zou je kunnen zeggen. Maar het licht van uw genade, dat zoveel lieflijker is. Ja, geef dat we dat mogen zien. En ons, dat we ons in uw ontferming mogen weten opgenomen en meegenomen. Heere, zegen de gemeente. Alle geledingen van de gemeente. Geef dat we ook samen één lichaam mogen vormen. En tegelijkertijd ook weer een deel van dat lichaam, want uw kerk is wereldwijd. Maar dat we het lichaam van u mogen zijn, Heere Jezus. Dat is wat u ons toezegt. En dat is ook de functie van het gemeente zijn. Dat we door het hoofd bediend, het hoofd dat bent u, Heiland, werkelijk als een lichaam in deze wereld ons bewegen en voortbewegen. Anderen tot heil. We bidden om uw heil over heel de plaats waar we wonen, of de plekken waar we mogen wonen. Heter en omstreek. O Heer onze God, geef veel van uw genade. Zodat we mogen wandelen in het licht van uw genade. Wandelen in het licht met Jezus. Open ons hart voor uw woord en open uw woord voor ons hart. Zodat we u ontmoeten, werkelijk ontmoeten. Zodat er kracht mag zijn. Kracht van boven. Kracht door de Heilige Geest. Vergeef ons wat ons van u scheidt. Houd ons ook ver vandaan bij alles wat scheiding brengt tussen u en ons. En geef dat we als geliefde kinderen mogen wandelen met u. In Jezus' naam. Amen. Twee stukjes uit de Bijbel. Het eerste stukje, daar gaat ook de preek over. 1 Koningen 17. En dat lezen we van vers 1 tot en met vers 16. En ook nog een stukje uit Matthäus 6, vers 25 tot 34. Elia aan de beek Krit staat erboven. En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Agab, en dat is koning Agab, zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. En daarna kwam het woord van de Heere tot hem, ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Elia ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem: sta op, ga naar Zarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond Elia op en ging naar Zarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: haal toch een beetje water voor me in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen ze op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei: breng toch ook een stuk brood voor me mee. Maar ze zei: zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar: wees niet bevreesd, ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel in de pot zal niet opraken. En in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Ze ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op. En in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken had. En dan gaan we naar Matthäus 6, vers 25 tot 34. Matthäus 6, vers 25. Daarom zeg ik u, want we kunnen niet God en de mammon tegelijkertijd dienen, zegt Jezus. En daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel en gaat u ze niet ver te boven. Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Hij zoekt eerst het koninkrijk van God. Dat is een lied dat we als inleiding op de verkondiging ook met elkaar willen zingen op toonhoogte 238. Heer, wijs mij uw weg. Dat is het lied waarmee we straks willen antwoorden naar de verkondiging. Op toonhoogte 276. Nou, de tekst is eigenlijk het stukje dat we gelezen hebben uit 1 Koningen 17. Ik spits het wat toe op vers 14. Hè, waar Gods toezegging klinkt, Gods belofte. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken. En in de kruik zal het aan olie niet ontbreken. Tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En het thema is een oefening in vertrouwen in Gods onbeperkte bronnen. Het zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Lieve gemeente, als u hier in de kerk zit en thuis met ons verbonden bent. Geliefde gemeente van onze gezegende Heer Jezus Christus. Broeders en zusters. Jongelui en de jongens en meisjes die misschien wel thuis meeluisteren. Je weet maar nooit. Ja, het was eigenlijk een vraag aan jongens en meisjes, maar ik zit er niet zo heel veel in de kerk zitten. Maar goed, ik kan hem ook aan u en aan jullie stellen. Bidt u thuis bij de maaltijden voor uw eten? Doet u dat? Ja, nou, ook als u in het restaurant zit. Niet overslaan, hè? Nee. Maar goed, dat is mooi. Maar ja, hoe gaat dat nou eigenlijk? Wat is de volgorde? Schep je eerst je eten op je bord, zodat je het bord vol voor je neus hebt, en ga je dan bidden? Of ga je eerst bidden met een leeg bord en schep je na het bidden pas het eten op? Ja, misschien wachten we even, hè, want anders wordt het eten koud. Dat zou kunnen. Ja, maar ja, bidden met een leeg bord, dan moet je toch wel wat vertrouwen hebben. Of een groot vertrouwen. Of valt dat mee? Ook al is het bord leeg, zit misschien de schaal of de pan op tafel vol. En weet je dat? Goed, stel je nou eens voor, hè, dat er ook in de pan of de schaal bijna geen eten meer zit. Een laatste restje, een bodempje. En dat dan ook werkelijk daarmee alles op is. Geen eten meer en ook geen geld meer om eten te kunnen kopen. Stel je toch voor dat het restje uit de pan het laatste eten is wat je nog zult krijgen. Zou je dan ook willen bidden? En als je dan gaat bidden, wat zou je dan vragen aan God? En zou je op dat moment, als het echt het laatste is wat je krijgt, zou je dan nog durven geloven en hopen dat God echt helpt? Zou voor de Heer ook maar iets te wonderlijk zijn? Die woorden kennen we misschien wel, maar als het erop aankomt. Als ons vertrouwen op God geoefend wordt. Nou, daar gaat het vanavond over. Oefening in vertrouwen in Gods onbeperkte bronnen. Nou, we zien dat Elia in zijn vertrouwen op God geoefend wordt. Een geloofsoefening voor Elia. We zien ook dat een heidense weduwvrouw in haar prille geloof in God, de God van Israël, beproefd wordt en geoefend wordt. En misschien zit er ook wel een oefening voor ons in. Een oefening in Gods vertrouwen voor Elia. En misschien zeg je, nou, dat begrijp ik niet helemaal. Kijk, dat die weduwe uit Sarfat nog wat moest bijleren, daar kan ik inkomen. Maar Elia die in het geloof geoefend zou moeten worden, nou, zeg je, dat zie ik toch anders. Wat kan iemand als Elia nou nog bijleren op dat terrein? Dat klinkt wel erg. Moet er afblijven, begrijp ik. Maar wat kan iemand als Elia nu nog bijleren? En want wanneer je toch zo in de verhouding tot God staat als Elia, wanneer je toch zo in het geloof staat als Elia, een man van geloof, zeg maar, Een reus in het geloof, die trouwe knecht van God, kind aan huis bij God. Dat is toch Elia? Ja, maar dan zegt Jacobus in zijn brief, we moeten toch een beetje oppassen dat we van Elia niet een soort van superheld in het geloof maken. Iemand die dat, wat dat betreft ver van ons weg zou staan en onbereikbaar zou zijn voor zogenaamd gewone gelovigen. Niet doen, waarschuwt Jacobus ons. Want Elia is een mens net als u en ik, zegt Jacobus. Dus laten we ons niet vergapen aan Elia, laten we ons niet verkijken op Elia. Het gaat niet om Elia, maar het gaat om de God van Elia. En we moeten dus de geloofskracht van Elia niet prijzen, alsof dat zijn prestatie is, maar de genade van onze God prijzen. Die het geloof dat Elia kreeg, ook aan u en jou en mij kwijt wil. Ja, want wat denken we? Wat denk je? Het ligt niet aan God. Als we misschien wegglijden van het geloof. Het ligt niet aan God als het misschien allemaal donkerder wordt in ons leven. Dat ligt niet aan God, want God is een gevende God. Hij wil het vertrouwen op hem en tegelijkertijd het hele leven met hem zo graag aan ons kwijt. En de Heilige Geest zegt, dat is mijn specialiteit. Ik werk het geloof en ik maak het geloof sterker. En in dat geven van vertrouwen, die lessen in vertrouwen, heeft de Heere God zoveel geduld met ons. Hij leidt ons stap voor stap en tree voor tree. Dat kunnen we bij Elia ook zien, let maar op, stap 1. Elia heeft die vreselijke boodschap, hè, dat het als straf van God droog zal worden en er geen regen meer zal komen. Hij heeft zelf die boodschap moeten uitspreken. Koning Ahab, nou, je moet maar durven, maar ja, als je geroepen wordt door God. Koning Ahab, bij zoveel ongehoorzaamheid en afval van de levende God en bij zoveel afgoderij, er zal de eerstkomende jaren geen spatje regen meer vallen. Elke dag zal alleen de zon hoog aan het firmament staan in zijn verzengende hitte. Dat heeft Elia voor koning Ahab uitgesproken. Maar misschien denk je dan wel, maar Elia, besef je dan niet dat dit vreselijke oordeel van God, die droogte en zo, ook jouzelf treft? Zo ga je er zelf toch ook aan, Elia? Misschien denk je wel, Heere God, ziet u dat dan niet? En zeg je, ja, precies. Dat vind ik nu net zo benauwd aan de tijden die we vandaag de dag in de wereld en zo beleven. Alom dreiging in de wereld, om het wat klassieker te zeggen, Gods oordelen hangen laag. Mijn kleindochter van 9, die daar wel veel mee bezig is, zei het laatst nog, ja, de Heer Jezus komt terug. Maar ik zie zo op tegen al die moeilijke dingen die eerst gaan gebeuren. En dat kan ook een vraag bij ons zijn. Waarom moet er aan de wederkomst van onze Heer Jezus Christus nou eerst zulke verschrikkelijke dingen vooraf gaan? Begrijpt God dan niet dat zijn eigen volk en kinderen ook onder die oordelen lijden? We weten niet wat voor strijd er in het hart van Elia zich heeft afgespeeld. En toen God zei, ga naar het Overjordaanse. Dat is ook best moeilijk, hè? Want op dat moment dat Elia naar die huilende wildernis wordt toegestuurd, want dat is daar een bergachtig gebied en heel erg ontoegankelijk en zo. Op dat moment is het hele land nog prachtig groen. Dan krijgt hij de opdracht. Dat is toch niet zo prettig om dan in dat bergachtig gebied, waar geen mens woont, je te moeten gaan ophouden. En dan Gods bijzondere zorg voor Elia. Het is toch geen vetpot. Water en brood. Nou ja, ook niet helemaal vegan. Ook wat vlees erbij. Maar ja, van welke kant komt het? Hè? Dat is ongelooflijk. Het komt van de raven. Nou, raven, dat zijn... Wij zitten wel eens met de kraaien. Maar raven, dat zijn hele grote kraaien, zou je kunnen zeggen. Dat zijn echt geen lievertjes. Roofvogels. Dat is heel apart. Hè? Wat een God is dat? Die zegt tegen die raven, ga dat eten, dat brood en dat vlees, moeten jullie bij Elia brengen. En dan luisteren die vogels. Dat is een groot wonder, hè? Dat die hongerige, vijandige vogels hun eten afstaan. En dan denk ik, wat een almachtige God en Vader die vogels zo kan sturen. Maar ja, voor Elia zit er een heel spannende kant aan, hè. Want die wilde raven, blijven die vliegen en blijven die wel geven. Wat een oefening in vertrouwen op God, elke dag opnieuw. En blijkbaar had Elia dat nodig. En wij, u en jij en ik, kunnen we in Gods heerlijkheid komen zonder dat we geoefend worden in geloof, in vertrouwen? En Jezus heeft het anders gezegd. Hij zegt, jullie moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. Zou je als kind van God ooit uitgeleerd zijn als het gaat om dat vertrouwen? Ooit uitgeoefend? Ja, dan is het water en dat is het brood en het vlees, maar dan het water, die bekrit. Dan kun je met je ogen elke dag zien, hè, dat dat stroompje steeds kleiner, steeds illiger wordt. En vandaag is het nog net een heel klein beetje water, het sijpelt tussen de rotsen. Maar morgen is er nauwelijks water meer. Als dat nou zo doorgaat, hè, het is alsof Vader God er voor Elia een schepje bovenop doet. Een schepje bovenop. In de beproeving, in het testen van zijn kind. En misschien is dat ook wel onze ervaring. Je zegt, het water, het kan heel verschillend voor ons zijn, maar er kunnen omstandigheden in ons leven zijn, dat je zegt, het water staat tot aan de lip. En je schreeuwt het uit naar God, en dat mag. En toch moet je niet blijven schreeuwen. Want dan hoor je straks het woord van God niet meer. En dan komt er in die geloofsbeproeving voor Elia een volgende stap. God zegt tegen hem, Elia, ga naar Zarfat. Dat aan Sidon behoort. En notabene, ga daar wonen. Ik heb daar een weduwe opgedragen om je eten te geven. En misschien denk je, ja, dat zie je wel. Dat gaat allemaal zo gemakkelijk, hè, in de Bijbel. Bij Elia. Zodra de nood aan de man komt. Hup, daar heb je weer een woord en een opdracht van de Heere God. En kun je weer verder. Ik wou dat ik het zo had. Maar ik bid me al jaren te pletter. Maar ik hoor nooit wat. Dat kan zo'n geweldige crisis in je leven zijn. Dat je bezig gaat met de gedachte, ja, maar spreekt God dan niet meer door zijn woord? En in bepaalde omstandigheden van het leven, en door vrienden heen, en door... Spreekt God niet meer? Of vinden we het misschien te moeilijk, wat God zegt? En dat we protesteren en zeggen, nee, Heere God, alles is goed, maar die kant niet op. Die kant wil ik niet op. En laten we het even op ons laten inwerken, gemeente, hoe dit woord, deze boodschap van de Heere God bij Elia moet zijn binnengekomen. Ga naar Zarfat, in de buurt van Sidon. Dat is notabene het thuisland van de goddeloze koningin Izebel, waardoor al die ellende eigenlijk gekomen is in Israël. Sidon, daar regeert de goddeloze vader van Izebel. Dat is een land waarin het wemelt van de vijanden, van de afgoden, van de vijandelijke machten en krachten, van de geestelijke boosheden in de lucht. Daar moet Elia naartoe, naar het hol van de leeuw. Ja, en dan niet naar een of ander vijfsterhotel. Nee, dan nog wel naar een weduwe. Doorgaans de allerarmste in het land. Onbeschermd. Zeker in zo'n onbarmhartig heidensland. Dus vanuit puur menselijke overwegingen krijgt Elia werkelijk een onmogelijke opdracht. Hoe wordt Elia's gehoorzaamheid aan Gods specifieke woord getest? Zijn vertrouwen. God test zijn eigen werk. Dat zie je door heel de Bijbel heen. God test zijn eigen werk. Dat kan helpen als u of jij als kind van God door diepte heen gaat. Diepte van onmogelijke opdrachten en voor je besef om onbegaanbare wegen van God. De Vader test zijn eigen werk. Het is een beetje een ouder voorbeeld, maar het is wel mooi, wel aardig. Loopt een jongen, die, dat zou zomaar 50 jaar geleden ook geweest kunnen zijn. Loopt een jongen met een hele bos hout op zijn nek en schouders. Een jochie nog. En voorbijgangers die verbazen zich en zeggen, joh, is dat niet veel te zwaar voor jou? Nee, zegt dat jongetje, nee, want vader heeft het opgestapeld. Dat het besef dat de vader zelf je lief heeft in Christus. En dat als je getest wordt, gemeente, dat niet is omdat God ons het leven zuur wil maken. Maar omdat hij ons vertrouwen op hem sterker wil maken. Net zoals je in de wereld van de sport sterker wordt, hè, als je veel oefent. Zo is het ook met de oefening in geloof. Maar vervolgens is het geweldig om te lezen dat Elia het doet. Elia gaat op weg naar Zarfat. Hij doet het. Dus toch van de week maar weer ja, naar school als we daar nog op zitten. Thuis als jongelui meeluisteren. Ja, waar ze misschien lachen om je als je nog naar de kerk gaat. Vooral wanneer je duidelijk maakt ja, dat je dat doet omdat je van de Heer Jezus houdt. Toch maar weer naar je werk als er misschien toch wel vijandige omstandigheden zijn. En de mensen die Christen zijn eigenlijk helemaal niet pruimen. Gaan. Als je de opdracht hebt om je te verzoenen. En je zegt, ja, verzoenen ik, hè, maar die ander is begonnen. Moet ik dan alweer de minste zijn? Ga met de God van Elia. Met de Vader van onze Heer Jezus Christus. En besef zijn genade en liefde. Nou, tweede. Dat is de geloofsoefening voor de weduwe van Zarfat. Nou, zeg ik, ben blij dat dat punt aan de orde komt. Want die heidense weduwvrouw vind ik toch wel wat dichter bij mijn gewone leventje staan dan iemand als Elia. Elia blijft voor mij toch ergens hoog en verheven. Dan zeg ik, weer niet doen. Het gaat niet om Elia, maar om de God van Elia. En wanneer het dan gaat om die weduwe van Zarfat, ergens in een plaatsje diep in het heidense Sidon, ergens ten noorden van Israël, zeg maar het huidige Libanon, hè, waar het ook nu zo spannend is, dan is het goed om te kijken aan te letten op die bijzondere godsopenbaring aan haar. Moet je nagaan, die vrouw die krijgt van God die ze niet kent, maar die kennelijk zo'n indruk maakt op haar, de boodschap dat ze voor Elia, die beruchte vijandige profeet, moet gaan zorgen. Nou ja, gaan zorgen. In Sidon lijden ze ook onder de droogte. En toch komt het ervan. Ze doet het. En dan denk ik, wat een openbaring van God. Met wat voor kracht. Een God die ze niet eens kent. De vijand. En wat voor vijand moet ze van eten gaan voorzien. En ze doet het omdat God het tegen haar zegt. Wat een God. En die deze heidense vrouw voor zich kan inwinnen. Haar gehoorzaam kan maken. Dat motiveert mij ook altijd om het woord van God te blijven preken. Als zou je hier onverschillig als een blok beton in de kerk zitten, dan zou ik nog blijven preken. Want deze God, deze almachtige, glorieuze verlosser en heiland, hij komt altijd tot zijn doel. Maar als je dan kijkt wat er gebeurt, dan moet je zeggen, wat gaat dat er mooi, teer en voorzichtig aan toe in die ontmoeting tussen deze weduwvrouw en Elia. En misschien heeft Elia het aan haar kleding kunnen zien, aan haar kleren, dat ze weduwvrouw is. Misschien heeft God het ook in het hart van Elia bekendgemaakt. Dit is de vrouw. En toch, die ik geroepen heb om jou te bedienen. En toch gaat Elia daar niet mee aan de haal. Hij zegt niet, nou mevrouw, even, u weet het, hè? God heeft tot je gesproken, de God van Israël. Dus doe nou maar wat je opgedragen hebt gekregen. Nee, zo komt de profeet niet naar die vrouw toe. Hij komt helemaal van onderaf, zou je kunnen zeggen. Hij zegt, heb je misschien een kommetje water voor me? En dat, hè, dat die Joodse profeet zoiets aan die heidense weduwvrouw vraagt. Zo'n nederig verzoek. Hij komt daarmee met dat verzoek in haar wereld, op haar niveau. Net zoals Jezus doet later bij de Samaritaanse vrouw. Als hij zegt, geef mij te drinken. Zo, gemeente, moeten wij ook omgaan met niet-christenen om ons heen. Met een nederig hart. Maar het is wel mooi om te zien, hè, hoe ze direct in volle bereidheid op weg gaat om dat water te halen. Oh ja, zegt Elia, en hij roept erna. Oh ja, en een stukje brood. En dan legt Elia in één zin, met één woord, de complete nood op tafel van deze vrouw. En als door een wesp gestoken, keert ze zich om. En zegt, meneer de profeet, voor de laatste keer heb ik hout gesprokkeld voor een vuurtje. Het gaat echt over het laatste restje meel. Nog één koek. En dan zullen mijn zoon en ik die opeten. En dan is het afgelopen. Sterven. Mag ik zelf maar mijn zoon. Alles wat mij als weduwvrouw gebleven is, mijn zoon, mijn toekomst. Mijn lieve jongen. Maakt u zich geen zorgen. Zegt Elia, ga die koek nou maar bakken. Maar laat die eerste koek voor mij zijn. En dan denk je, Elia, hoe durf je, hoe kun je dat zeggen? Is dat niet vreselijk egoïstisch van je? Maar ja, het gaat hier helemaal niet om het eigen belang van Elia. Elia test deze vrouw namens de Heere God uit. Dat kan hij doen, dat durft hij te doen. Omdat de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus Christus, zo'n geweldige God is, zoals Hij is er maar één. En eigenlijk zegt Elia, mevrouw, u ziet alleen die en die mogelijkheden om nog even het leven te verlengen. Maar zoek nou eerst het Koninkrijk van God en al het andere zal je geschonken worden. En ze doet het, hè? Ze doet het. Op het woord van de profeet, op het woord van God, deelt ze niet van haar rijkdom, maar ze deelt van haar bittere armoede. En ik heb deze preek wel eens gehouden ter voorbereiding op het Heilige Avondmaal. En dan maak ik de volgende toepassing, en die is misschien ook best goed nu vanmiddag onder ons, vanavond onder ons. Kijk, wij mogen altijd onder het woord van God komen. We zouden dat wel wat meer mogen doen dan we soms doen. God nodigt ons, hè, als behoeftige, zondige mensen aan zijn tafel. Waarom? Om ons te laten overstromen van zijn liefde en genade. Om zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons te bevestigen. Maar juist aan zo'n tafel, en ook als we in de kerk zitten, worden we toch altijd weer opgeroepen om te delen. We mogen Gods genadebrood proeven, smaken, eten. Maar dat, als het goed is, dan verandert ons dat van binnen. Dan kunnen toch geen onveranderde mensen blijven. En dan willen we delen. Ja, niet zozeer van onze rijkdom, maar misschien wel van onze armoede. Ja, van onze rijkdom, dat gaat nog. Je zegt, ja, ik ontvang maar wat graag Jezus' vergevende liefde en ontferming. Ik schuil maar wat graag achter zijn verzoenend bloed. Maar van mijn geld en goed moet hij afblijven. Dan zeg ik, kijk nou eens naar deze weduwvrouw. Ze stond al dichter bij ons dan die befaamde geloofsreus Elia. Kijk haar nou eens in geloofsgehoorzaamheid gaan. Het was het allerlaatste meel, het was het allerlaatste olie. En ze gaat, en niet te vergeefs, het meel en de olie raken niet op. En misschien zeg je, ja, dat vind ik wel juist zo'n moeilijke kant aan die wonderverhalen in de Bijbel. Het is alsof het altijd goed afloopt. Jesus die answer. Alsof het altijd allemaal maar op zijn pootjes terechtkomt als je doet wat God zegt, als je hem vertrouwt. Maar zo is het leven niet, zeg je misschien. Want die ziekte die gebleven is, en dat kapotte huwelijk, en dat vreselijke incest gebeuren, en al die christenen die wereldwijd gemarteld en vermoord worden. Het is waar, het vindt niet altijd plaats in dit leven. We moeten verder kijken, gemeente, verder. Naar een land van louter licht en vreugd. Als ik dan aan het avondmaal denk, dan denk ik, ja, juist aan de tafel En daar mag je voorproeven, voorgenieten. De eeuwige bruiloft van het Lam. Weet je, als ik het daarop toepas, dan hoor je ook wel eens mensen zeggen, ja, maar ik ga dat niet aan, aan zo'n avondmaal, want als ik op mijn zonde zie, ik durf echt niet. Dat is de boodschap van de Bijbel, maar er is een Lam. Geslacht tot verzoening van al onze zonden. Ga en verlaat je op Gods woord. Zoals meel en olie niet opraken, zo raken Gods vergevende liefde en genade niet op. En dat is geen doekje voor het bloeden. Maar het heeft te maken met die geweldige beweging van God. Om het kruis van Jezus. Om de wegneming van al onze zonden. Om ons te maken tot veranderde mensen. Zo vol liefde voor onze naasten. Dan worden er nog hele bijzondere koekenbakkers. En dan gaan we aan onszelf voorbij een koek bakken voor onze naasten in nood. En dat is allemaal bij de Heer Jezus te vinden. Allemaal bij Hem die zo dichtbij is. In zijn offer en kruis. En dan kan het nog zijn dat je zegt, maar dat wil ik helemaal niet. Als u mij opensnijdt en u zou mijn hart zien, dan kun je daarin lezen dat ik voor mezelf wil leven. Ik wil voor mezelf leven. En dan roept het woord van God. God zelf die roept je ertoe op. Niet doen. Keer je om. Keer je van dat zelfleven af. Zo verstik je leven. Zo kom je nog voor altijd om. Kom, zegt God, leef nou van mijn belofte woord. Ja, en dat kan heel spannend zijn. Maar in doop en avondmaal krijgen we er ook nog een teken bij. Hoe spannend het ook is. God breekt zijn belofte niet. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Het meel en de olie raken niet op. Wie op deze God vertrouwt en bouwt, zal niet en kan niet beschaamd uitkomen. Bent u dat met me eens? Amen. Heer, wijs mij uw weg. En aan dat lied zit dan ook wel wat vast, dat we dan ook die weg gaan die God wijst. danken en bidden, want ik denk dat we daar ook behoefte aan hebben en verlangen naar hebben om bij onze God te komen in het gebed. Daarna willen we ons geloof belijden. Ik draai de orde even om en dan zingen we na de geloofbelijdenis Psalm 90 vers 1 en 8. En daarna vindt dan de inzameling van de gaven plaats en we hebben ook nog een prachtig slotlied. Leid mij Heer, o machtig Heiland. Zullen we samen danken. Lieve Vader in de hemel, wij danken u voor deze geweldige geschiedenis. Wat bent u toch een bijzondere God. Heer, er is niemand als u. Want als u uw eigen volk moet straffen vanwege afgoderij en ja, vanwege het verlaten van uw wegen en vanwege ongehoorzaamheid en noem maar op. Dan bent u altijd bezig om ook te midden van die straffen uw heil te brengen. Zo kwam uw heil verdiepend over Elia, maar ook vernieuwend over die weduwvrouw diep in Sidon. En u ontfermde zich over haar en haar gezin. Later ook nog door de opwekking van haar kind uit de dood. Zo bent u. Heer, als we denken aan de situatie waarin wij leven als kerken en als christenen, dan moeten we maar niet verbaasd zijn als we gaan ondervinden dat u tegenstuur geeft. En dat er ook benauwde tijden kunnen zijn en komen. Maar ook dan bent u zo te vertrouwen. Ook dan en juist dan in die moeilijke dingen wilt u ons zo nabij zijn in Christus Jezus onze Heer. Dat we leren om u over te houden, om aan u genoeg te hebben. Al bezwijkt mijn hart, dan nog bent u de rotssteen van mijn hart en mijn deel, mijn erfdeel voor altijd. En we bidden u voor ons land en volk. We denken ook aan onze regering. Wij smeken u dat ook deze regering mag leren om niet alleen maar bedacht te zijn op het eigen belang, maar ook op dat van anderen. Ontfermt u zich over de velen die in ons land een toevlucht hebben gezocht. En ook al is het een groot probleem, ze moeten toch niet de kous op de kop krijgen. Help ons om het probleem ook van migratie en noem maar op niet bij een ander neer te leggen, maar ook zelf te zien wat we in uw naam kunnen en mogen doen. Voor ontheemde mensen. Geef de regering wijsheid en barmhartigheid. Die van boven is. Dat is nodig. Ontfermt u zich zo over ons land. Ook als we best wel een hele duidelijke koers kiezen om u los te laten. En om weg te zakken in liederlijkheid. En nog erger. O God, wilt u in uw toorn daarover aan uw ontferming denken. We bidden u voor de haarden van oorlog in deze wereld. We kunnen ze misschien niet eens allemaal opnoemen, maar we weten waar brandhaarden zijn in de Oekraïne, in het Midden-Oosten. En hoe dan ook, we bidden u om uw bijzondere bescherming voor uw volk Israël. Het eerste kindvolk dat u geroepen hebt. We smeken u, geef toch dat ze in het conflict ook de wegen durven gaan die u wijst. En niet alleen maar de weg van de vergelding. We bidden u ook om de volkeren rond uw volk Israël. Dat velen in deze nood iets van de verlosser mogen leren zien, hoe dan ook. Wees bij christenen die daar een taak hebben, die zich geroepen weten om in die noodsituatie te blijven en bijvoorbeeld in de Libanon, om daar toch nog in uw naam te strijden voor een stukje recht en oplossing van de nood. Heer, we komen bij u. We bidden u ook voor de geestelijke nood in ons land en soms ook in de plaatsen waar we wonen. Als het donker is. Als de naam van onze verlosser Jezus Christus maar moeilijk aangehoord kan worden soms. O Heiland, ontfermt u zich. Ieder ander zou zich beledigd terugtrekken, maar u niet. U hebt u aan het kruis laten slaan. U hebt over u heen laten lopen. En dat doet u nog wel. Maar geef dat we dan tot inzicht mogen komen. En uw vergevende liefde mogen indrinken. Dat gunnen we iedereen, ook in ons dorp. Heer, we zien uit naar u. En ook al zijn de tijden moeilijk, meel en olie raken niet op. De kracht van uw woord blijft. En het teken van doop en avondmaal, het sacrament, teken en zegel. Ze mogen ook in deze tijd ons aan u verbinden. Ja, als nooit tevoren. Halleluja. Amen. We willen ons geloof belijden. Hè? Dat doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen. En we zingen als antwoordlied Psalm 90, vers 1 en 8. En we mogen bouwen op de vaste grond van uw belofte en van uw verbond. We doen dit in de vorm dat u in uw hart meespreekt, maar laten we dat dan ook doen. Hè? Als we het uitspreken, ik geloof in God de Vader, Hij is de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, het is zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer opgestaan van de doden. En hij is opgevaren naar de hemel. En zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En niet alleen het voortbestaan van de ziel, maar ook de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven met Jezus. Jezus Christus is overwinnaar. Amen. vrede en ontvang de zegen en draag de zegen van God ook uit waar u kunt, waar de Heer u ook naartoe leidt. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle en intieme gemeenschap van God de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.